Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons nu zingen. Psalm 70, Psalm 70, vers 1 en 3. Daal haastig ter verlossing neer en ik ben noodruftig, arm en naakt. 1 en 3 van Psalm 70. Gemeente, we luisteren met eerbied naar de wet van de Heere. Daarna zingen we Psalm 89, vers 15 en 16. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. En 16e vers, maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Dan volgt de schriftlezing Marcus 15, vers 21 tot en met 39. Marcus 15, vers 21 tot en met 39.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemereden wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven: de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en hij is met de misdadigers gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schudden hun hoofd en zeggende: ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud uzelven en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander als spottende: hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. En die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En als de 6e uur gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En ter 9e uren riep Jezus met grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani, het welk is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden, dit horende, zeiden: zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende: houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij alzo roepende de geest gegeven had, zeide: waarlijk, deze mens was Gods zoon.
De tekst voor de prediking, Marcus 15, vers 22 en 23. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. Dan wijs ik u even nog op Matthäus 27, vers 34. Daar staat het als volgt: gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. We komen daar straks in de prediking op terug. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 69, vierde vers. En het 9e vers: mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd, en het 9e, versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van één. Mede na het amen van de prediking zingen psalm 89 vers 1 zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Geliefde gemeente, laat ik met de kinderen beginnen. Wat doet je het meeste pijn? Als je een schaafwond hebt of als je je moeder beledigt? Als je een blauwe plek hebt of als je gestolen hebt? Nou, dat zijn dingen waar je eens even rustig over na moet denken. Waar gaat het mij om? Heb je nou het meeste verdriet dat je de wet van de Heere niet houdt? Want je moeder beledigen is het vijfde gebod niet houden. Eert uw vader en uw moeder. En stelen, dat behoort ook tot een van de geboden. Gij zult niet stelen. Is dat zo erg? Ja, dat is nou zo erg. Want die zonden hebben Christus aan het kruis genageld. Elke zonde, beste jongen en meisje, die jij doet, is eigenlijk een spijker. En je pakt de hamer en je slaat eigenlijk met die spijker door de handen en voeten van de Heer Jezus heen. En dat geldt voor ons allemaal. Elke zonde is een aantasting van God, een belediging voor de Heere, en het is ten diepste een teken van onze vijandschap tegen Christus. Nou, daar moeten we over nadenken, over die gekruisigde Christus. Daar willen we ook graag over nadenken. Leer ons uw lijden recht betrachten. We denken na over Christus, de gekruisigde. Twee gedachten. We letten op de plaats van de kruisiging en de voorbereiding tot die kruisiging. Christus de gekruisigde, de plaats van de kruisiging en de voorbereiding tot die kruisiging. De plaats. Ja, de plaats is hoofd, schedelplaats. Golgotha betekent dat, hoofd. Schedelplaats. Waarom wordt het Golgotha genoemd? Wel, het heeft een soort welving, die plek. Het loopt een beetje zo als de vorm van een schedel. Daar is dus de plaats, de naam althans, Golgotha van afgeleid. En natuurlijk mag je aan meer denken, maar dat is toch het vooral het wezenlijke hier. Schedelplaats van de schedelvorm dus van de heuvel. Kleine welving in de bodem, zodat dus het een uitstekende plaats is om misdadigers daar terecht te stellen. Waarom? Dan kan iedereen het zien. Ook sta je wat verder weg, je hebt er heel goed zicht op. Nou, daar staan inderdaad ook mensen van het drama te genieten. Kruiselingen, gekruisigden, worden daar bekeken. Er zijn toeschouwers. Gemeente, wij moeten geen toeschouwers zijn. Wij moeten zien dat hij om onze zonde daar aan het kruis hing. Maar zo ging dat. Het volk stond en zag het aan. De Heer Jezus heeft niet voor niets gezegd, ik moet verhoogd worden. En dan moet je niet alleen denken aan de verhoging, Pasen en volgend, maar ook in zijn vernedering. Volgens Johannes 12 is het kruis ook een plaats van verhoging. Golgotha, daar wordt genoten van een anders ongeluk. En doen wij dat vaak niet? Genieten van een ander zijn val. Genieten als een ander onderuit gaat. Als een meester of een juf of een docent in de sneeuw onderuit gaat, kan er echt gelachen worden. Nou, dat is maar een kleinigheid. Maar hier wordt de Heer Jezus Christus bespottelijk gemaakt. Bespottelijk. En men geniet van het lijden. En we moeten vanmorgen dus geen toeschouwer zijn, maar in plaats van dat we genieten, en dan bedoel ik dat genieten tussen aanhalingstekens, moeten we zeggen, helaas, dit moest gebeuren om mijn zonden. Hoe kan je vandaag dan de Heer Jezus beledigen? Hoe kan je dan vandaag hem beledigen? Is er een hartsteken? Dat kan toch niet, dominee? Hij is toch in de hemel? Via zijn kinderen. Via bijvoorbeeld de vervolgde christenen vandaag, die getart en gehoond worden, waar de spot en de draak mee wordt gestoken, dan leidt Christus in hen, volgens Colossenzen, waar Paulus dat ook schrijft. Sta daar dus stil bij. Is het inderdaad waar dat je afgelopen week Christus beledigd hebt? Niet alleen om niet te geloven, sowieso is dat een belediging, maar ook als je een ander, en misschien wel een kind van de Heere, op een vrede, misschien heel mooi ingepakt, te manier, terechtzetten, of vriendelijk, bejegende, maar ondertussen was het misschien wel een dolkstoot in het hart van deze of gene. Golgotha is ook de plaats van het gericht. Openbaar. Het openbare gericht. Daar wordt het gericht voltrokken. U, jij, ik, wij hadden daar moeten hangen. Wij. Dus het moet geen theorie zijn vanmorgen, nooit. Maar de praktijk van de godzaligheid wijst me dat ik daar had moeten hangen, tussen hemel en tussen aarde. En dat te midden van boeven. Dus wij hebben boevenstreken. En wij worden als misdadigers vanmorgen hier in de kerk terechtgesteld. Voor het aangezicht van de Heere. Want nijd, haat, toorn, wraakgierigheid, dat is jagen naar wraak, ik zal hem. Dat zijn wortels van de doodslag. En elke keer als wij een kleinere of grotere schade aan een ander aanrichten, zijn wij dus misdadigers, zijn wij dus kleine criminelen. Er wordt gesproken over grotere en kleinere criminaliteit. Nou, dan zijn we in ieder geval kleine criminelen. Als de toorn onrechtvaardig bij ons opkomt, als we nijd en wraakgierigheid aan de dag leggen. En daarom zegt de Heer Jezus, zegt de Heer het vandaag, kijk eens goed naar de Heer Jezus. Spiegel. Eens, dan zie je je eigen criminaliteit. Hij is met de overtreders meegerekend. Ja, onder de criminele misdadiger is hij gerekend als de grootste. Want hij is namelijk in het midden geplaatst, zoals het Johannes Evangelie zegt. Wat aan hem geschied is, gemeente, dat moest aan u, aan jou, aan mij gebeuren. Kom dan tot inkeer en berouw, wanneer je nog steeds in dat verzet leeft, in die vijandschap tegen de Heer. En bedenk toch dat ook je verborgen zonden eenmaal openbaar worden komen en ook eenmaal verrekend worden, eenmaal aan de kaak worden gesteld. Dan zal je straks, als je niet via Golgotha tot genade kwam, via die gerichtsplaats waar de Heer Jezus werd neergehangen, zal je straks voor de grote troon staan en zal het schaamrood op je kaken zijn, omdat je dan staat voor de rechterstoel van God en dat je op geen enkele vraag antwoord kan geven. Zie dan hoe het Lam van God ter slachting wordt geleid. Ter slachting geleid wijst op zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Hij liet zich lijden en hij werd als een uitgeworpene beschouwd. Ja, Golgotha is namelijk buiten Jeruzalem. Het is buiten de legerplaats, Hebreeën 13. Hij is buiten Jeruzalem veroordeeld. Hij mocht niet in die heilige stad vertoeven. Kom, nee, buiten Jeruzalem, uitgeworpen. Nergens was plaats voor hem. In de hemel niet, op de aarde niet en in jouw en mijn hart ook niet, van nature niet. Is er geen enkele ruimte voor de Heer Jezus. En hoor nu de rechter van hemel en aarde spreken. En sidder, dit is het vonnis. Hij is des doods schuldig. En daarmee wordt gezegd, die zonden zijn verschrikkelijk. En die zonden moeten betaald worden. En dan waar? Op de aangewezen plaats. Op de van God voorziene plaats. Golgotha. Daar moet het gebeuren. De Heer Jezus, met eerbied gesproken, mocht dus niet eerder sterven. Niet in de storm op zee. Dat kon niet. Daar. Golgotha. Daar moest hij terecht worden gesteld. In het openbaar. Als de grootste zondaar worden aangemerkt. En nu de vraag. Bracht u, jou, mij dat nou in de geest op Golgotha? Zijn wij op Golgotha geweest? Misschien bent u er geweest. Het Golgotha, als je er geweest bent in Israël, is eigenlijk niets bijzonders. Het is één geweldige teleurstelling. Althans, voor mij was dat een teleurstelling. Want het is, daaronder is namelijk een busstation. En daar rijden bussen heen en weer. Het is echt een rare plek. Dus als je daar nou voor naar Israël gaat, zou ik zeggen, moet je niet gaan. Want Golgotha, dat is echt een tegenvaller. Als je daar nu gewijde stilte verwacht, die moet je daar niet verwachten. Maar zijn we nu op Golgotha geweest? Ik bedoel in de geestelijke zin. We hebben het gezien. Daar is het recht van God gehandhaafd. Daar heeft de Heer het vonnis geveld. Daar heeft de Heer in zijn Zoon laten zien. Dit moet gebeuren. Om de weg vrij te maken voor een ieder die door hem tot God wil gaan. En proef dan ook niet alleen het zuivere recht, maar ook de liefde. De liefde. De genade. Van de Heere. Groot is die liefde. Dat borghart gaat helemaal open voor een verloren zonder. Hij wilde daar hangen. O mens, bewijn dein zünde kroos. Prachtig diep koraal van Johann Sebastian Bach. O mens, bewijn dein zünde groot. Beween dus uw zonde, maar het zijn grote zonden. Zo aan de voet van het kruis dienen we te staan, misschien nog beter te knielen. En houd dan de blinddoekje niet voor. Want we zijn van nature verblind en we hebben een blinddoek voor. En daar staan misschien wel op, niet moeilijk doen. De Heer is liefde. Dan heb je een blinddoek voor met een spreuk. niet moeilijk doen. Dat is een van de spreuken die erop kan staan bij wijze van spreken. Of, ik ben beter dan die ander. Dat kan je denken, hè? Ik ben een keurig, net kerkmens, heel oppassend. Dan heb je die blinddoek voor, met een hele mooie spreuk voor jezelf. Ik ben beter. Maar, wanneer je door de Heilige Geest geleid wordt naar Golgotha, op de gerichtsplaats komt, dan valt dat allemaal uit je handen. Ik ben des doods schuldig. Dat ga ik dan belijden. Ik heb die vloek verdiend, Heere. En nu wil u mij, ja, is dat zo? Mag u dat zeggen? De zegen geven. Door dit lijden en sterven. Maar wie er nou nog weigert. Want je kan in de kerk zitten al jarenlang en nog steeds weigeren. Weigeren om je zonden voor de Heere te belijden. Verbreek dat akelige stilzwijgen dan eens, zeg. En stort je hart nou eens uit voor de Heer. En zeg nou eens, dat is al de rommel die in mijn hart leeft. En vraag om vergeving en vraag om genade. Doe je dat niet, dan zal je straks, als de misdadigers gerekend worden voor de grote troon, dan sta je niet aan de rechterkant, dan sta je aan de linkerkant. Golgotha, verschrikkelijke plaats. Heeft eens iemand gezegd, maar ook heerlijke plaats. Verschrikkelijke plaats. Omdat het mij duidelijk maakt als de geest erin meekomt wie ik ben. En wat de zonde teweeg heeft gebracht. Heerlijke plaats. Hij nam mijn zonde over. Door de geest wordt dat thuis bezorgd. Door zijn woord en de geest. Ik dank u. Dank u duizendmaal voor dit lijden en sterven. Wat bent u goed, Heere, dat u dat aan mij wilt geven. Mag u dat zeggen? Mag jij dat echt zeggen op goede gronden? Zo niet, haast u dan om uw levenswil. De tweede gedachte, dat gaat dus over die weigering van die wijn, die gemirrede wijn. Dus ze komen aan op Golgotha. Dat heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. Want een misdadiger moest altijd die dwarsbalk dragen. Nou, dat kon de Heer Jezus al niet meer. En waarom kon hij dat nou niet? Bedenk het. Dat hij al vanaf die nacht en het hele proces niet gedronken had, gestaan had urenlang en gelopen had urenlang, en dan ook nog in de folterende zon natuurlijk. Ze hebben de soldatenman, ze hebben zijn kleed hebben ze over zijn gegeestelde rug gegooid, die soldaat, en toen moest hij ook nog eerst die balk dragen, weet u. Dat is dus aangrijpend zwaar. Dan heb ik het dan nog alleen maar over het lichamelijk. Maar dan ook nog de spot en de jool maken het tot een psychisch onhoudbare situatie. Echt. Zo komt de Heer Jezus dus aan op Golgotha. En we hebben het gelezen dat Simon van Cyrene ook nog dat kruis moet overnemen. Omdat zij het absoluut niet willen dat hij onderweg zou sterven. Stel je voor. Nou, vanuit de Heere gezien, vanuit zijn raad gezien, kon dat ook niet. Want hij moest daar sterven, zojuist gezegd. Maar die soldaten denken, nee, dat moet ons niet gebeuren. Dan komen ze dus op Golgotha aan. En de soldaten, laten we even naar die soldaten gaan kijken. Maar niet om bij hen te blijven staan. Ze zeggen, nou ja, dat doen die soldaten. Nee, we moeten weer naar onszelf zo. Maar die soldaten maken er een schetsvertoning van. Een platte grap willen ze uithalen, een zekere lol. Ze hebben een cocktail bereid van een slechte, zure, bittere wijn. En dat is ten diepste een verzwaring van zijn lijden, dat zullen we zo zien. En daar is ook mee een voorzegging, een belofte, vanuit de Psalm 69 duidelijk geworden. Namelijk, die versmaadheid heeft mijn hart gebroken. Ik heb het gezongen. Ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar het is er niet. En vertroosting was er ook niet bij. Door alle smart is de Heer gebroken. Dus ook dit stukje in het schilderij, mag ik het zo noemen, dat detail in dat lijden, Psalm 69, wordt vervuld. Elk klein detail wat voorzegd is in het Oude Testament van de Heer Jezus lijden, wordt vervuld, waaruit duidelijk mag zijn, hij is inderdaad de Messias. Het is een verzwaring van zijn lijden wanneer ze hem namelijk een wijn aanbieden. Nou ja, wijn, een gemirrede wijn, zegt Marcus. Is dat nou hetzelfde als gal, Psalm 69? En is dat nou hetzelfde als het ware in Matthäus 27 overgaat? Gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd? Ja, datzelfde. Want het grondwoord geeft aan in het algemeen bitterheid. Dus gal staat voor bitterheid. En die gemirrede wijn net zo goed. Daar hing dus een bepaalde, zou ik bijna zeggen, lucht omheen. Dus het is gal. Het proeft ook als een spot in iemand die dorst heeft. Ja, wanneer heb je dorst? Ja, als je een paar uur gespeeld hebt, je hebt niks gedronken, dan kom je bezweet binnen en dan pak je iets uit de koelkast of je neemt een beker met water. Dan moet je het nog rustig aandoen ook, want het temperatuurverschil is dan groot. Gelukkig, er is drinken. Wij vinden dat normaal. Maar dit is natuurlijk geen verkwikking, maar het is gewoon natuurlijk gal drinken als je dorst hebt. Moet je niet aan denken, toch? Dat helpt natuurlijk totaal niet. En nu proeft, Matthäus 27 heb ik er daarom ook bijgelezen, proeft eerst de Heer Jezus iets van die edik, van die wijn. Geen wonder dat dat gebeurt, want hij heeft een uitgeput lichaam. We zouden in bewogenheid toeroepen, drink! Dat is goed voor je. En het is ook nog wel goed om een beetje verdoving te hebben. Niet alleen in je hersenen, maar ook over je zenuwen in het algemeen. Zodat je het lijden wat nog komt, want er komt nog veel meer in Jezus. Dan kan je het een beetje aan, hè. Zo zeggen we dat toch tegen elkaar. Je hebt nog wel meer te verwachten. Neem maar even een kalmeringsmiddel. Nou, zoiets is het. Hij proefde, zonder dat hij dat eerst wist, dat het een kalmeringsmiddel was om even wat voor de pijn te verdoven. Zo moet u dat zien. Met het uitgeputte lichaam heeft hij daar natuurlijk zeer grote behoefte aan. Maar zodra, nou komt het punt, zodra hij het geproefd heeft, weigert hij. Dus hij heeft ervan geproefd, niet zodanig dat zijn geest erdoor bedwelmd werd, nee, maar hij proefde daar iets in, namelijk dat hij met de misdadigers gerekend wordt, want dat gaven ze altijd aan misdadigers. Hier proefde hij dus, ik word als de grootste misdadiger weggezet. En dan weigert hij. Dus dat proeven was nodig, enigszins nodig dus, om ook die plaats van die misdadigers in te nemen, zoals u, jij en ik zijn. Ik hoop dat u zich zo voor God leerde kennen. En ik hoop natuurlijk niet dat je zo bij de politie bekend staat. Begrijp me goed. Maar wel voor God. Voor de Heere. En toen hij dat ook die middengeur geroken heeft, toen heeft hij direct geweigerd. En waarom weigert hij nou? Wat denkt u? Hij weigert als de tweede Adam. Het is goed om dat naast elkaar te zetten. En dan weer niet als een theorie. Eerste Adam, tweede Adam. Dan kan je de dogmatiek op naslaan, bij wijze van spreken. En nog wel enkele hoofdstukken uit de Bijbel natuurlijk. En dan kan je daar iets over zeggen. Nee, wij behoren van huis uit tot de eerste Adam. Dus de eerste Adam moet je invullen wanneer de preek nu nog verder ontwikkeld wordt. Eerste Adam is, ben ik. Dan hebben we het over u. Dan hebben we het over jou. En niet over je buurman. Over jezelf. Strikt dus persoonlijk. Hij is borg. Hij wil dus als de tweede Adam niet meer drinken. Waarom niet? Waarom niet? Dan staat hij schuldig tegenover God. De Heere, zijn vader, heeft hem een opdracht gegeven. Betalen. Borg zijn. Die beker helemaal leeg drinken. Die beker die ik op uw hand zet, die moet je leeg drinken. Maar met volle bewustzijn. Je moet weten, tot in de haarvaten van je bestaan, Heer Jezus, dat je borg bent. Helemaal. Geconcentreerd blijven op je taak. Geconcentreerd blijven op mijn wil. Daar kan je geen enkele verdoving bij gebruiken. Dus wanneer hij verder had gedronken, zodat er verdoving was gekomen, had hij dus zijn borgschap niet uit kunnen voeren. Had hij ook niet de zeven kruiswoorden kunnen uitspreken. Over nadenken. Denk daar eens over na. Die zeven kruiswoorden hadden dan niet uit zijn mond gekomen. Want hij had gefaald. Nee, versterker. Hij had zijn taak, de door God opgelegde taak, niet volbracht. Niet gedaan. En nu zit er dus een geweldige ultieme verzoeking in. Drink. Hij weigerde. Anders kon hij het recht van God niet volbrengen. Anders gezegd ook, hij kon geen voorbidder zijn voor de grootste der zondaren. Voor die kinderen Gods die eenmaal zalig zullen zijn, volkomen zalig zullen zijn. Dan kon hij ook geen voorbidder zijn. Vader, ik heb verzoening voor hen gevonden. Nee, had de vader dan gezegd, het mankeert wat aan. Dus zeg niet, dit is maar een kleinigheid wat hier op Golgotha speelt. Dit is heel belangrijk dat hij hier werkelijk zijn levensroeping en taak vervullen gaat. En ook zelfs op dat laatste moment, bijna laatste moment, niet bezwijkt voor de verzoeking, de helse verzoeking. Want de duivel zit als het ware in die drank. In die sterke drank, hoe je het noemen wil. Zit die duivel in. Drink. Denk aan je lichaam. Je bent mens. Laat je ziel daar constant op gericht zijn. Nee, hij laat zich niet van de hoofdzaak naar de bijzaak brengen. Gemeente, hoe vaak gebeurt dat? Dat we ons van de hoofdzaak van ons leven naar de bijzaken laten gaan. Ja, dan probeert de duivel ons te verlammen in onze waakzaamheid. Volkswagen, VW. Zo heb ik het maar eergisteren gezegd. VW is verlam niet in je waakzaamheid. Als je nou een Volkswagen ziet rijden, moet je aan VW denken. Verlam niet in je waakzaamheid. Dat is ook VW, toch? Nou, verlam niet in je waakzaamheid. Hij laat zich niet verlammen in zijn waakzaamheid. In die uiterste moeilijke verzoeking reageert de Heer Jezus zuiver naar zijn mensheid ook. En onmiddellijk is hij gereed om Gods wil te doen. Er zal nooit, nooit geen breuk zijn tussen God en Jezus. Nooit. Is ook niet gebeurd. Ook niet net voor dat verschrikkelijke moeilijke kruiswoord voor hem natuurlijk. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Niet. Hij is staande gebleven. Nou gaan we kijken naar de eerste Adam en dat zijn wij. Ja, wat zeggen we nu? Kijk, wat doen wij? Als het erop aankomt en als het moeilijk wordt, dan gaan we God uit onze gedachten verdringen. Dan komt er een zekere verdoving. Wij verbreken vrijwillig de band met de Heere. Dat deed de eerste Adam heel bewust. Een verdringing van God, want hij vluchtte voor God. Hij nam, en bedenk dan goed, dat is geen Golgotha, maar dat is dan wel het paradijs. Dus dat is een totaal andere situatie. In het paradijs komt er een verleiding, komt er een verzoeking op je af. Alles ademt vrede, alles is zuiver. Er is geen spot, er is geen hoon, er is geen uitdaging. En er komt alleen, dus ja, natuurlijk, er komt die slang. En bij het minst of geringste, wou ik maar zeggen, gaan we van spoor. Terwijl we van tevoren nog gewaarschuwd zijn. Hoezo? Ten dag als ge daarvan zult eten, zult ge de dood sterven. Blijf af van die boom, de kennis des goeds en des kwaads. Blijf daarvan af. Dat is de test. En de Heer had het duidelijk gezegd. Niet aankomen. Niet doen. Ziet u het? En dat in die situatie waar het alles ademt van de vrede, zijn wij moedwillig ongehoorzaam geweest. U kent die term wel. Moedwillig ongehoorzaam. En lieten we ons direct afleiden door de duivelse verzoeking en zijn we zonder slag of stoot bezweken. En dan moet je eigen naam invullen, hè? Zet je eigen naam boven dat proefwerk. Hier haalde ik een nul. En niet meer dan dat. Hoe nameloos diep zijn we dus gevallen, dat we in dat paradijs, ik zou zeggen bijna in die proeftuin, met dat proefgebod, van tevoren gewaarschuwd, geattendeerd, doe dit niet, bezweek. Zie nu naar de Heer Jezus, hij wist het niet. Nou, is dat een probleem? Begrijp me even goed. De menselijke en de goddelijke natuur. Nou, zijn goddelijke natuur wist hij dat. Maar hier vanuit de tekst, kijk maar ook naar Matteüs 27, zie je toch dat hij daar van tevoren niet van op de hoogte was. En daar hou ik me aan vast. Hij is daar dus min of meer dus door verrast. Niet van tevoren op geattendeerd. Dit gaat gebeuren. Dit ga je straks overkomen. Nee. En hij proefde. Nee. Onmiddellijk nee. Dit kan niet. Dan raak ik het zicht kwijt op mijn vader. Dan kan ik de wil van God niet volbrengen. Dan kan ik ook niet een borg zijn voor zondaren. Ziet u het verschil? De eerste Adam zijn wij. In de meest gunstigste situatie die je maar denken kan, zijn we bezweken. En de Heer Jezus in de meest ongunstige situatie die je maar denken kan, blijft hij staande. Dat is toch geweldig? Deze zaligmaker prijs ik u aan. Hij wilde zalig maken. En zichzelf er helemaal voor geven. Wat een bereidwilligheid. Wat een vrijwilligheid ook. Wat een bewogenheid in de Heer Jezus zien we hier opgetast. Opdat zondaren niet voor eeuwig van God gescheiden zouden zijn. Dus daar heeft hij ook al een stukje van die eeuwige straf voor die zondaren die in hem zijn weggenomen. Eeuwig, eeuwig buiten zijn gemeente, wij hebben er geen flauw idee van. Waarom leven we, ook kinderen Gods vaak, zo oppervlakkig? Hoe komt dat? We hebben geen besef of nauwelijks een notie ervan wat het betekent om straks dan voor eeuwig verloren te zijn. Maak ik u bang? Nee. Angst is nooit op zich natuurlijk iets wat je naar de Heer Jezus brengt. Maar ik roep Heer in angst tot u gevloden, dat wel. De Heer kan het gebruiken. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Nou, vraag dat. Vraag dat. Heer, nu ik dat zie, dat staat op een spel. Waarom ben ik dan zo onbewogen? Waarom ben ik dan vaak zo koud en kil en hard voor een ander? Heer, geef dan toch dat ik iets mag proeven en smaken van uw genade. Ja, van die genade. Want hij wil ook avondmaal houden met ze zijn. Hoe kan het eigenlijk dat er avondmaal wordt gehouden? Jezus ingesteld, dominee. Ja, dat is waar. Maar als hij daar blijvend geproefd had en gedronken had van die edict, is er nooit geen avondmaal geweest. Want hij drinkt daar namelijk de beker, als het ware, van de helse verzoeking niet. En omdat hij die niet drinkt, is er ook een avondmaalsbeker. Voor een ieder die gelooft, mag je die zoete drank drinken. Omdat hij daar die edik met gal gemengd, die gemirde wijn, niet wilde drinken. En daar eerst wel iets van geproefd heeft. Ja, dat is ook belangrijk. Want daarin heeft hij geproefd de vrede barmhartigheid. De barmhartigheid van de goddelozen is vreed. Is toch zo? De Wichtonmartelaar, laat ik één voorbeeld noemen. De Wichtonmartelaar in Schotland, er waren ook jonge kinderen bij. Ook een meisje van 18, meen ik, en van 14, een jongen geloof ik. Die heet het Wichtonmartelaar. Wat gebeurde er mee? Nou, die vader en moeder die dienden de Heer niet, maar dat meisje en die jongen wel. En ze werden door de dragonders, bij Eb, werden ze in het water geplaatst. Nou, u begrijpt wat er gebeurt. Het water komt steeds hoger. Het komt natuurlijk ook tot de lippen. En die moeder staat daar op het strand. Voelt u? En die roept natuurlijk tegen die dragonders: verlos mijn kind. Nou, dan halen ze dat kind eruit, zeg. Ja hoor, ze halen het kind eruit. Ze brengen het weer een beetje bij. Hè, gelukkig. En wil je nu dan de koning dienen? Die Karel. Die goddeloze koning, nee, die koning wil ik dienen. Barmhartigheden van de goddeloze en vreed, want ze gooiden ze zo toen terug in het water. Zogenaamde barmhartigheid, deze heel vreed. Nou, deze barmhartigheid hier, je krijgt van ons een drankje. Voel je het een beetje aan? U krijgt van ons een drankje. Nee, hij heeft de beker van de helse verzoekingen niet gedronken. Hij is staande gebleven. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd, zegt de Hebreeënbrief. Dat moet u wel goed begrijpen wat het betekent. Dan moet u maar de kanttekening thuis eens nakijken. Op Hebreeën 5 heeft gehoorzaamheid geleerd. Ik lees het maar even voor. Dat is ervaren wat het is in zware benauwdheden zichzelf de wil van de Vader in alles gehoorzaam te onderwerpen. Dus hij moest het ervaren hoe zwaar het was om in die uiterste nood en benauwdheid gehoorzaam te blijven. Natuurlijk was hij dat van plan. Van eeuwigheid was dit al van plan. Maar als je het meemaakt, als je in die ultieme verzoeking komt, dan kruip je er dus doorheen. En heeft die gehoorzaamheid geleerd in die weg. In die weg van vernedering en bespotting heeft hij het geleerd zijn oog op God gericht te houden, gemeente. En geen enkele verdoving toe te staan. Hoe kan de duivel vandaag, die stiekem aan de touwtjes trekt, want die komt nooit op het toneel, hè, de duivel. Heeft u wel eens op het toneel gezien, duivel? Die komt niet op het toneel. U begrijpt wat ik bedoel met toneel. Hij laat zich niet zien. De kerk niet, in de wereld niet, maar hij trekt aan de touwtjes. Aan zijn poppetjes. Trekt hij aan. Nou, hoe doet hij dat vandaag met die verzoeking? Verdoving. Je hebt het zo moeilijk, je bent weduwe geworden. Hij zegt niet, dan moet je God gaan zoeken. Als hij het nog niet doet. De beste gelegenheid, hè? Nee, nou moet je verstrooiing zoeken. Nou moet je wat anders doen. Dat is een soort fuik. De fuik van de zonde. En jij, je hebt een hele zware week achter de rug. Moet je de zaterdagavond je lekker vol drinken. Dus even lekkertjes de bloemetjes buiten gaan zetten. Dat moet je doen. Fuik van de zonde. Je verdriet verdrinken. Nou, dat is wat. Kom er daarna weer alle hevigheid immers op je af. Dat zijn dus morfines, dus aanstekers van de duivel. Dat zijn de verdovingen van de duivel. En die zijn er ook voor Gods volk. Om dus medelijden te krijgen met jezelf. Je hebt het nou toch zo moeilijk. Je hebt het nou zo zwaar. Nou kan je even je plicht niet doen. Niks ervan. Heer, ik roep in angst tot u gevlogen. Haast. Tot mijn hulp en red. Red mij. Sterk me. Ondersteun me. Uit enkel genade. Kijk, dat is het volgen van Jezus. Mag er geen morfine zijn? Ja. Zeker. Daar gaat het in deze tekst natuurlijk niet om dat je geen verdovende middelen mag gebruiken in medisch opzicht. Zonder overdosis natuurlijk. Daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om de helse verzoeking. Als je in het spoor van de Heer moet blijven. Als het moeilijk is om je verstrooiing, om je laten afleiden van de hoofdzaak naar de bijzaken. Daar gaat het om. Om te zien, en dat is het nou, dat je een vijand bent van vrije genade. Ja. Niets is bij machte de zondaar dieper te vernederen dan een gezicht op de gekruisigde. De wet vernedert mij. Ja. Maar niets is bij machte mij meer te vernederen dan als ik zie op Christus. Heb je dat wel ervaren? Maar ook niets is trooster, troostvoller, sterker vertroost als ik zicht mag hebben op hem. Is er een sterke vertroosting in de grootste smarten blijven dan onze harten. In de Heer en ook in de Heiland en in de Heer Jezus Christus gerust. Dat is het. Kruis maakt de scheiding dus. Staat u bij het kruis als een wanhopige? Ja, als je inderdaad ziet op jezelf, is er alleen maar wanhoop. Maar zie ik op hem? Ruimte. Ruimte, gemeente. Volop ruimte. Voor de grootste der zondaren. Pure genade. Het kruis is dus een dieptepunt van mijn menselijke zonde en vijandschap. Het kruis laat me zien wie ik ben voor God. Daar moest het naartoe, naar die vloekheuvel. Maar het kruis is ook een hoogtepunt. De brandende liefde van een drieënig God en van Christus ook. Hoe groot is uw liefde, Heer Jezus, hoe bereidvol bent u, hoe gewillig bent u gebleven en hoe bent u staande gebleven, hoe is mogelijk. Pure genade stroomt er van dat kruis, gemeente. Daarom kom toch en luister toch en drink toch van deze beker der verlossing. En als je nou weigert, dan ben je een dienstweigeraar. Dan zal je straks in de eeuwige pijn zijn. En dan zal dat vooral je pijn uitmaken, dat je altijd op sterven ligt en nooit kan sterven. Dat ook, dat je niet geluisterd hebt. Ook op deze zoveelste april, 14 april 2019, naar dat rijke aanbod van genade. Pure genade. Straks zal je geen 1 miljardste procentje, hoe je het noemen wil, verlichting van smart ontvangen hoor. Niks. Voor eeuwig vroeging, pijn, gescheidenheid, uitgestoten. Maar, als ik nu mag zien, op die borg, die tweede Adam, die in de moeilijkste situatie en de zeer zware omstandigheden staande bleef, om zondaren tot het vaderhart en vaderhuis te brengen, zie hem eens hangen. Tussen de boeven, te midden van spottende soldaten en krijsende opstandelingen, dan zeg ik nu, roep bij tijds tot deze Heere uit enkel genade. De wijzers van Gods klok staan op nu. Amen. Laat ons danken. Heere, wij danken u voor dit evangelie. Dat u, Heer Jezus Christus, deze weg moest gaan en wilde gaan. Dat u deze weg ook helemaal ten einde hebt uitgelopen. Tot in het graf toe. Om op te staan, opgewekt te worden. Om eeuwig ook nu bij de Vader te zijn, aan de rechterhand daarvan. Heere, wij prijzen uw naam. Laat dit evangelie ingang vinden in onze hart. Van huis uit is er een dikke kost. Een laag op onze ziel. Maar Heere, geef toch. Dat alle verdoving wijkt. Dat we helder onder ogen zien wat op aankomt. U te volgen. En om u aan te roepen in waarheid. Wij danken u voor de ondersteuning en maak het ook vanmiddag wel. Wees ook met dominee Van Heteren. Geef hem ook alles wat hij nodig heeft om Christus wil alleen. Amen. Psalm 16, vers 3. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.